Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Je leest toch wel eens wat.
Ja, ja, ja,
dat je denkt, wat doen die mensen daar
en dan
zonder
ben je
gids?
Eens dat zelf. Ja.
En ik was dat gewoon.
Ja.
Hallo en welkom bij Tussen 30 en Doodgaan, aflevering 135 alweer. En we zitten samen.
Alweer?
Ja.
Wat een unicum.
Ja.
Al 3 keer achter elkaar zitten we in dezelfde ruimte.
Inderdaad. En ik moet zeggen, jij zei net, pas op, want die lipgloss die je nu opdoet, die gaat een beetje prikken. En ik voel
en het
gaat
nu
prikken.
Maar Lou heeft ook de lipgloss van Fenty op haar lipjes.
Ja.
En heeft nu ook een soort natuurlijke lipfiller.
Ja, dit is geen samenwerking. Maar
het maar een samenwerking?
Was het maar een samenwerking?
Rihanna Koolhaas.
Ja.
Riri.
Oh, het is helemaal zo gek, voelt het.
Okay. Maar het ziet er wel mooi uit.
Oké, even professioneel.
Okay, even professioneel.
Tatjana, in welke staat tref ik je? Behalve dat je ook tintelende lipjes hebt.
Ja, nou, dat is zeker mijn staat.
Ja.
Ik was deze week te gast bij een andere podcast. En toen...
Wat?
Wou zeg degene die gewoon zelf een vaste andere podcast heeft.
Okay,
maar
okay.
Goed. Shout-out naar Roos Slikker.
Ja.
Maar dat was een heel random shout-out.
Ja, inderdaad.
Maar gewoon
maar prima.
Shout-out naar je andere podcast met Roos.
Ja.
En toen had de host van die podcast had zo onze vraag overgenomen. Wat voor staat treffen jullie elkaar?
Echt?
Ja. Dus wij zijn echt een zieke influencing podcast. Daar komt het wel weer op neer.
En gaf diegene dat ook toe? Van, ja.
Ja,
dat hebben we van jou.
Ja, die zei zoals, want hij zei eerst heel leuk podcast. En toen zei hij daarna, nou, zoals jij jezelf je podcast al het begint. Of jullie podcast beginnen. En toen was dat de eerste vraag.
Echt?
Ja, leuk hè?
Nou, geef antwoord dan. Je weet toch hoe het werkt?
Rustig! het gaat best wel goed. Nog steeds niet geweldig. Maar wel weer gewoon een beetje soort bergopwaarts. En ik vind het vooral gewoon, ik zit niet meer zo heel erg in dat verzet. En dat scheelt altijd enorm. Dus ik denk nu gewoon, ja, het is ook nog een beetje de tijd uitzitten. Ik probeer gewoon te doen wat ik kan. Sommige dagen gaat het beter dan andere dagen. En sommige dagen lig ik een beetje laafloos op de bank, half een boek te lezen of een serie te kijken. Prima.
Mm-hmm.
Ja, er waren een paar grappige momenten waar ik het even over wil hebben.
Oké, graag.
Want we hebben elkaar best wel lang niet gezien.
Inderdaad.
Nou, we hebben elkaar sowieso echt 2 weken niet gezien, maar ook best wel niet echt gesproken. Want jij was op vakantie, dus ik heb je heel erg met rust gelaten.
Ja, echt
aardig, hè, van mij.
Ja, heel lief.
Om de zen te bewaken. Maar er zijn echt een paar belachelijke dingen gebeurd in mijn leven. Namelijk.
Wow, ik heb hier echt zin in.
Nee, maar ook weer niet zo erg. Oké, het eerste was dat ik net in een horeca etablissement. Wow. Raar woord.
Ik meteen uitlachen ook weer. Jij was in een horeca etablissement. Etablissement.
Ja.
Nu kan ik het ook niet meer. Etablissement. Oké.
In een horeca gelegenheid.
Zoals in een kroeg.
Nou, was het maar een kroeg. Maar nee, ik zat gewoon ergens in een lunchroom te werken. En toen zaten er zo 3... Nou, het begon ermee dat ik eerst met Anna een goede vriendin was. En we waren zo aan het kletsen over hoe we Amsterdam haten. Toen moest ik ook meteen weer aan jou natuurlijk denken. Dat jij, als ik 1 keer zeg, ach, ik vind Amsterdam zo irritant. Kom naar Antwerpen!
Ja, 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 kom.
Nou, this close. Maar ik vind alles gewoon een beetje same old. Best wel saai. Dat. En toen, nou, dus dat had ik met Anna al besproken vanochtend. Dat we allebei willen losbreken uit deze wurggreep van de stad. En toen zat ik zo naast 3 gewoon van echt van die meiden, weet je wel. Gewoon,
ja.
Ik denk dat ze 20 waren, ook echt jong nog. Dus ik vergeef ze voor de dingen die ze zeiden, maar ze zaten gewoon alleen maar. Oké, nou, ze zaten over heel veel dingen te praten waarvan ik denk, oké, je kan ook over iets interessanters praten. Maar dit vind ik ook altijd weer zo hoogdravend, want waarschijnlijk als mensen naast mij in een café zitten, in een kroeg, in een restaurant, denken ze ook de helft van de tijd, wat de fuck zeg jij?
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment ging het over een soort master die ze wilden doen, over pop culture. En toen was er blijkbaar een soort richting in queer cultuur of zo.
Ja.
En toen zei gewoon zo'n meid, ja, ja, dat is toch gewoon echt zonde van mijn tijd. Dat is toch echt dom. Waarom zijn er vakken over? Gewoon echt soort van met een stalen gezicht. En dan ook met zo'n soort whiny ondertoon. En ik keek zo, ik had ook zo mijn ketting om met queer.
Queer, ja.
Dus ik dacht zo...
Ja.
Echt zo'n boze blik, vuile blik. Nou, zij keek me echt zo aan. Gewoon onverstoorbaar verder praten. Toen ging het daarna ook nog over dat ze dan bij een vriendin was geweest in een andere stad. En dat het huis soort van... Ja, was echt een krot. En ze had niet eens diepe borden. En de muren waren niet goed geschilderd. Gewoon alleen maar echt zo super privileged. En ik wilde gewoon echt... Gewoon even zo mijn nagels in haar vel zetten. Ja. Nou,
niet gedaan?
Niet gedaan, helaas. Ik moet dat toch ook wel gewoon een keer wel gaan doen.
Je hebt waarschijnlijk wel met je ogen gedraaid.
Maar ik heb 10 keer mijn ogen gedraaid. En gewoon echt zo...
Ja.
Gewoon echt zo. En dan ze heel hard tikken.
Ja, wat zou je tegen ze kunnen zeggen?
Gewoon, what the fuck zeg je allemaal?
Ja.
Maar kijk, dat is het hele lastige. Ik moet dan ook denken aan zo'n... Je hebt toch zo in Sex and the City... hoe vaak wij refereren
naar
de series.
Daar moest ik ook net aan denken. Ik weet precies wat jij gaat zeggen.
Nou, zeg dan.
Dat Miranda...
Ja, die jonge meisje op die trap van de mat. Oh, I love it.
Ja.
Ja, dus dat en dan gaat het over dat een soort van... He's just not into you of zo. Ja. Dat het over mannen gaat. En dat zij dan zogenaamd van burger volgens mij, toch? Dat een soort van inzicht heeft gekregen. Van als een man je niet belt of als je niet appt, dan wilde je gewoon niet.
Ja.
En dan probeert zij een soort van dat evangelie bij de jongere generatie te brengen. Maar dat kan ik echt wel... Dat heb ik wel gewoon soms. Dat ik dan denk, what the fuck zeggen jullie? Alleen nogmaals... Ja, ik zei als 21 jaar, daar hebben wij het heel vaak over, voorschrijdend inzicht. Ja, als 5 jaar geleden zei ik nog echt hele domme dingen. Waarschijnlijk ook soms homofobisch, racistisch of niet soms. Dat deed ik echt wel. En ook, maar dan denk ik wel meer vanuit een soort grap. Niet dat oké is, maar echt zo'n soort van op zo'n onderkoelde toon. En gewoon dat je denkt, hoe kan je dit nog soort van anno 2023... what a waste of time, ik vind het niet boeiend, ik hoef hier niks mee.
Ja.
Gewoon zo erg op jezelf gericht. Ja, ik vond het even heel... Nou, gewoon frustrerend.
Ik heb iets racistisch gedaan.
Oh.
Ja, en ik had het meteen door. Ik schaamde me heel erg.
Wat is er gebeurd?
Ik was uit eten, ik zeg even niet waar... En, toen kwam een rozenverkoper met een Polaroid. En ik zei, oh ja, leuk, Polaroid. En ik sprak Engels tegen hem en hij sprak plat Amsterdams terug. En toen dacht ik, ja, dit was niet goed. Dit was een verkeerde aanname.
Ja.
Vanuit een racistisch perspectief.
Ja.
Ik schaamde me echt. Heel veel Polaroids afgenomen.
Doe er maar 10.
3. Ja. Ja, schaamde me er echt voor.
Ja. Ja, die inschat. Ja, nee, ja, dit herken ik ook.
Ja.
Gewoon zo, dat je, ja, inderdaad, gewoon vooroordeel aanname.
Maar het is zo heftig als je dat soort dingen hoort. En het, weet je wel, het brandt op je lippen wat je tegen zo iemand wil zeggen. En dan doe je het toch niet. En dan zijn ze weg. En dan denk je achteraf, shit, ik had het toch wel
gewoon
moeten
even
doen.
Iets moet zeggen. Ja, maar het is ook gewoon zo. Het voelt ook, ik vind het al intrusief voelen dat je gewoon iemand afluistert, weet je wel?
Ja, dat vind ik. Ja, ik vind dat heel normaal.
Ja, ik vind dat ook normaal. Alleen het voelt wel, zeg maar, je bent niet deelgenoot van het gesprek. Ja. Dus het is ook een soort onoverkomelijk, want je zit naast elkaar.
Precies.
In een fucking klein, smal etablissement.
Nou, eigenlijk zou je gewoon tegen zo iemand moeten zeggen, hey, jullie praten best wel hard, dus ik hoor wat je zegt. En ik stoor me heel erg aan wat je zegt.
Ja, heb je al door wat je zegt?
Ja, heb je door wat je zegt? En mocht je een keer willen praten met een queer persoon, ik zit hier.
Ja.
Dus stel me maar een vraag.
Ja, best wel een goeie. Misschien moet dat echt... Ja.
Zo. Alleen dan moet je dus wel met ze praten. Dat is dan weer... nu ga ik weg, dus voor de volgende keer...
Stuur maar een DM.
Stuur maar een DM. Ja, never gonna read it.
Nee.
Jouw kennende.
Ja.
Ik altijd... Oh,
nooit in die andere inbox kijken.
Ja,
optie.
Inderdaad.
Ja, nee, dus dat was erg storend. Nou, dat was nog een ander leuk storend moment. Ik ging... met 2 vriendinnen en met het neefje van 1 vriendin naar een Taylor Swift themed party.
Ik snap, dat is heel vervelend.
Het was de hel.
Oh, echt?
Ja.
Oh, het, ik dacht ik maak een grapje,
nee,
maar het
Malou,
was echt
het
de hel.
Was, ik ben bijna geen fan meer door deze party. Maar goed, deze meid kan er niks aan doen. deze meid Taylor Swift zijnde.
Ja.
Want, maar kijk, oké, dit was het hele ding. Ik ga natuurlijk naar dat concert. Die twee vrienden, Emma en Lizzie ook. En het neefje van Lizzie, Olivier ook.
Ja.
Dus ik dacht, oké, grappig, we zijn allemaal fan. Er komt een soort van party in Panama. Laten we daar gewoon naartoe gaan. Ja. Als een soort van pre-party. Nou, op TikTok zag het er allemaal superleuk uit. Duizenden fans in één ruimte. Of honderden duizenden hoekers. En gewoon schreeuwend, zingend, dansend. Die vibe. Gewoon een soort van teenage people party.
Ja.
Dat was niet wat er gebeurde. Het begon er al mee dat wij dat het begon om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's nachts. Ik dacht, het begint gewoon om 8 uur of zo. Want het is een soort van random party.
11 uur naar een feestje. Ja. En dan wil je waarschijnlijk ook niet om 11 uur al voor de deur staan.
Nee,
toch?
Dat, toen dachten wij, we gaan het wel doen, want we zijn gewoon benieuwd wat er allemaal wordt gedraaid. Nou, lijperij. Allemaal natuurlijk hele jonge mensen. Allemaal mensen met glitterkostuums en zo. Nou, daarin pasten wij er ook al niet, maar prima. Had ik kunnen weten. Maar wat gewoon het hele ding was. Nou, ten eerste waren er een soort van DJ's die eerst allemaal andere muziek draaiden. En dan, dit is dus blijkbaar echt een ding.
Ja.
Dat je dan best wel gewoon een leuk nummer hebt. Bijvoorbeeld jaren 90 of hiphop of R&B. En dan wordt er zo'n soort van zieke, generic housebeat ondergezet. Dus alles klinkt dan precies hetzelfde.
Ja.
En hier zijn ook TikToks over met een soort van the average white people party. En dan zo doef, doef, doef. Nou, dat gebeurde.
En ze draaien ook altijd maar 30 seconden van dat nummer,
dat
toch?
Dat ook. Ja. Ja, dus het is een soort van, nou, daar stoorde ik me al mateloos aan. Toen, op een gegeven moment, na volgens mij het eerste uur of zo, dus het duurde ook echt fucking lang. Nou, zou het dan een soort van, was een soort van zo'n aftelklok van, oh, nu gaat het echt beginnen. Maar wij dachten, oké, er komt gewoon een DJ die dus nummers van Taylor Swift gaat draaien. Ja. Dat is het hele ding. Dat gebeurde niet.
Hè?
Er kwam een Taylor Swift imitator.
Nee.
Maar echt een Ali Express imitator met een pruik op.
Met het kaartje er nog aan.
Ja, met een soort van huidkleurige panty en een soort van heel raar pakje. En ze zong vals.
Oh nee, oh.
Ze zong zo vals, Malou. Het was gewoon, ze haalde gewoon geen één noot.
Oh.
En er waren danseressen en het was zo tenenkrommend. Het was gewoon, ik stond gewoon alleen maar soort zo. Emma probeerde echt nog iets van te maken. Die was gewoon nog aan het soort van zingen en dansen.
Oh, maar zo cute. Die had ook al lang in de nest willen liggen.
Ja, die komt eigenlijk nooit meer na 9 uur buiten.
Nee,
dus voor haar was het echt een soort unicum. Maar niet in a good way. Maar het was echt, ja, we zijn er denk ik 20 minuten geweest nadat dat deel begon. En we zijn gewoon weggegaan.
Ja, snap ik.
En dat neefje van Lizzie heeft er gewoon iets van €30 voor betaald.
Echt? En jullie hadden weer...
Gewoon al heel vroeg van tevoren iets gekocht. Dus €15. Maar het was gewoon... Ja, echt een van de ergste avonden in mijn leven.
Ah.
Nee, dat ook niet. Maar het is gewoon zo lijp dat dit soort dingen worden bedacht.
Ja.
Iedereen haat dit.
Mm-hmm.
Wie bedenkt dit? En dan dus ook niet een soort van...
Ik heb dat nooit
begrepen.
Daarvan
tevoren duidelijk over zijn.
Ik heb ook een keertje een... dat is ook eigenlijk wel heel zielig voor die man. Dat was de Marco Borsato-imitator.
En daar ben jij naartoe gegaan?
Nee, die kwam ik dan een keer tegen. Nee, ik heb een soort...
Wat is er?
Ga ik dit zeggen?
Ja.
Ja, ik heb iets gehad.
Met Marco Borsato-imitator?
Nee, ik heb iets gehad met een volkszanger.
Wat voor volkszanger? Iemand die bekend is?
Nee.
Wolter Kroes.
Nee. Nee, ik heb iets gehad met een volkszanger. En die had dan allemaal, weet je wel...
Maar
van
ging je naar
soort,
die snabbels en zo?
Van die snabbels. En dan was ook dan...
Wanneer was dit?
Ga ik echt verder niks over zeggen. Ik schaam me daarvoor.
Ging je dan ook soms mee?
Ja. En dan had hij zo'n line-up met Dries Roelvink en...
Nee.
En dan de Marco Borsato-imitator. Ja.
Oh, wat heftig.
Mm-hmm. Maar goed... Ja, die man heeft natuurlijk geen... Daar schrik jij van. Die heeft geen werk meer natuurlijk. Of juist wel. Zo,
oh. Ja, daar
mail,
is hij!
Mail. Niet over mij praten. Sorry. Oh man.
Nou meid, hoe gaat het met jou?
Zo'n imitaat, dat zijn hele rare... omstandigheden als je met een imitator...
Ja, maar ik vind het nog wel... Kijk, er zijn volgens mij wel imitators die dan ook echt best wel goed zijn.
Ik hou wel van tribute bands die dan de muziek spelen van Queen of van... Queen.
Ja. Of bijvoorbeeld Robbie van Queen Williams.
Of zo. Ja, dat vind ik al tricky. Omdat ik dan denk, ja, daar kan ik nog naartoe of zo.
Oh, je bedoelt gewoon mensen die dood zijn
zo, ja.
Prince,
dat ik, of zo'n iemand
Jackson.
Die gewoon lekker een goed Elvis-nummer doet. Maar in zo'n, dan denk ik, laat dat pak gewoon thuis.
Ja, dat vind ik ook heel lastig. En ook dat ze dus dan een soort van... Ik ben ook wel benieuwd wat voor personen dat dan zijn in het echte leven. Want je bent zo erg bezig met iemand kopiëren.
Ja.
Wat is je eigen identiteit?
Ja, wat is het?
Oh, misschien kunnen we hier een keer induiken. Dat de wereld van de imitators. Imitatoren?
Imitatoren. Imitatiti. Weet ik veel. Ja.
Tutti.
Dat.
Nou.
Het is een heel Italiaans beroep ook. Nee, wel leuk.
Dit is helemaal niet zo grappig.
Mag je de imitator van Andrea Bocelli? Dat je dan de hele tijd zo met je ogen dicht moet staan.
Wow.
Zielig. Dit gaan we eruit halen, want anders is mijn loop weer. Okay.
En ook nog discriminerend.
Oh,
deze
vreselijk.
Meid.
Ja.
Hoe gaat het? Hoe was de vakantie?
De vakantie was fantastisch. Het was echt een geweldige plek.
Dat huis?
Ja, het was echt een ziek... Alles... We kwamen binnen en we zeiden tegen deze vrouw... en ik ga straks nog in het hoofdthema wel wat meer over haar vertellen... daar hadden we, ik zei, het is beter dan op de foto's. Hoe? En toen zei ze, ja, dat doe ik expres. Want dan zijn mensen gewoon heel blij als ze binnenkomen. Ik dacht, wat slim.
Ja,
wat ongelooflijk slim, ja. Nee, we zaten echt, het was heel grappig. We zaten in een heel klein vissersdorpje ergens in Spanje. We moesten 3 uur rijden vanaf Malaga.
Mm-hmm.
En... het natuurgebied staat bekend om hele mooie wandelroutes en mooie strandjes en dat soort dingen. En we hadden dus echt huis op een berg met uitzicht op zee. Je zag zo dat dorpje liggen. Nou, in dat dorpje, zeg maar, 1 restaurant dat open was, waar we niet hebben gegeten. We gewoon elke keer lekker thuis gekookt.
Wat chill.
En heel relaxed, gewoon daar ijsje gehaald. Lekker van die Spanjaarden die gewoon vanaf 5 uur een blik pils opentrekken en om 7 uur keihard tegen elkaar staan te schreeuwen. Fantastisch. En het staat dus ook bekend om, het is echt, echt, echt heel mooi. En Rinse had bedacht, we hadden sowieso bedacht, we gaan gewoon lezen, wandelen, slapen.
Mm-hmm.
Nou, ik was vooral in dat laatste, was ik goed en heb ik echt lang voor de tijd genomen. Ik heb echt bijna iedere avond lagen we iets van 9:30, 10:00 in bed. En ook gewoon pas om 10:00 wakker worden. En ik word ook gewoon 's nachts niet wakker.
Je hebt gewoon steeds aan 12 uur...
Ja, ik heb zo ontzettend veel geslapen.
Oh, wat heerlijk.
En dan daarna heel lang lezen. Eerst in bed zo deuren opslaan en dan uitzicht lezen. Daarna naar het zwembad. Zo heel koud was het zwembad. Dus mm-hmm. iedere keer zo even erin en eruit. En dan daarna zo, lekker. Ja, lekker. Zo. En op een gegeven moment, Rinse ging allemaal mooie wandelroutes uitzoeken. En die had dan ook zo'n speciale app en zo. Ik weet niet, die man is 50. Het zal wel. Opeens ja, ik heb ook een GPS-ding. Nou, prima. Maar goed, weet je, heb ik echt wandelschoenen meegenomen? Nee, niet echt. Ik had gewoon een Crocs aan. Maar ik zei, zijn het hele heftige wandelroutes? Nee, het is gewoon easy doen. We doen alles easy. Want dat was gewoon wat we deze vakantie gingen doen. Alles easy. Nou, dus wij lopen en het was echt waar prachtig. Zo langs, gewoon over een berg, door de natuur, uitzicht over zee. Mm-hmm. Er was niemand. Dus op een gegeven moment lopen we zo om een berg heen en... Ja, het werd wat steiler en het werd wat smaller ook.
Oh, vreselijk.
En op een gegeven moment, ja, ik zei maar is dit nog wel...
Easy.
Easy, weet je wel. Ik vind het best wel eng geworden. Nee, ik kan wel. En het ging ook op zich wel. Maar ik dacht wel, ja, als ik misstap, dan val ik hier nu van een klif. En op een gegeven moment gingen we zo ver die klif op naar beneden... dat we ook, je hoorde zo de golven zo echt zo keihard tegen die rots aan klappen. Weet je? Dus je hoorde ook echt het geweld van die zee. En ineens schoot het in mijn hoofd en toen werd ik bang. En het werd alsmaar smaller en smaller. En ik liep maar door en ik liep maar door. En ik zei wel op een gegeven moment van... ik begin het nu echt wel een beetje eng te vinden. En ik dacht ook, welke idioot loopt hier nou weer met Crocs? Want ik heb helemaal geen grip. En het werd steeds hobbeliger ook. Op een gegeven moment wilde ik me zo aan zo'n steen pakken. Duwde ik zo'n heel rotsblok weg. En dat viel dan zo naar beneden. Zo bam, bam. En op een gegeven moment hoor ik dus achter me zo... En ik hoor Rinse gewoon uitglijden.
Nee.
Ik dacht, nee. Dus ik stond zo en ik zei, ik vind het niet meer easy. Dus op een gegeven moment stond ik zo helemaal te trillen. En toen dacht ik, maar zo gaat dit. Dit lees je, dat je denkt, wat doen die mensen daar in godsnaam? Maar wat bleek nou? We hadden gewoon een verkeerde afslag genomen. We waren helemaal niet meer op die route. En,
oh my god.
Maar omdat er dus stond, easy, dachten we, ja, het zal wel. Ja. Dus met de, het zal wel. En op een gegeven moment waren we op een punt waar we gewoon niet meer verder konden. En toen is Rins nog zo ergens overheen gesprongen om te kijken, kunnen we... En we zagen al het eindpunt van, het was weer zo'n uit...
God.
We stonden gewoon op een klif. En toen zei ik, Rins, ik durf het echt niet meer. Ik durf niet meer verder. En toen zei hij, oké, dan gaan we terug. En toen dacht ik, ja, maar ik durf ook niet meer terug.
Nee.
Nou, dus ik zo...
Oh, wat eng.
Helemaal. En toen waren we ook nog op een gegeven moment het pad wat we hadden gevolgd. Dat is als je zeg maar teruggaat, naar beneden was het nu, dan zie je het niet meer liggen. Of omhoog, of ik weet het niet. Dus toen moest ik in één keer over allemaal dingen klimmen en zo.
Oh.
Nou, en toen uiteindelijk waren we op een punt. En toen, ik wist dat we dus daar weer langs een klif moesten waar alles los zat en zo. En ik durfde het echt niet meer. Of we konden een soort recht omhoog. En dan moest je ze echt zo vastpakken aan struiken en je omhoog trekken. En dan en dat was een beetje van, oké, je kan hier omhoog, maar als het dan misgaat, kan je niet meer naar beneden. Maar ik had zoveel, en toen kreeg ik een soort vluchtdrang. Ken je dat? Dat je denkt, ik moet hier weg. En toen ben ik zo omhoog geklommen. Rins achter mij, die zei, oké, het gaat heel goed. Het gaat echt super lief. Nee, het gaat echt goed. Ja, zet daar je voet maar neer. Komt goed. En zo. En toen stonden we in één keer zo weer op dat pad. Met dat paaltje ook. Dachten we ook, oh ja, we hebben ook helemaal geen paaltjes meer gezien.
Oh my god.
Maar het was
wat doodeng.
Maar dat je dat moment van, oh, ik begin het wel spannend te vinden. Naar, ja. Nee, ik ben bang.
Ja.
Ik ben gewoon bang. Ja. En toen waren we terug. Nee, ik ben echt heel trots op je. Je doet het zo goed. En mij proberen rustig te houden. En later zei hij, wow, ik was echt bang dat jij helemaal in paniek zou gaan. Ja, en op slot. Dus en dat heb ik een keer eerder gehad in Sri Lanka. Met mijn ex. Toen kreeg ik zo'n hoogtevrees dat ik me heb vastgeklampt aan iets. En gewoon niet meer kon bewegen.
Wow.
Gewoon niet meer. Dat is gewoon echt psychisch. Ik kon gewoon niet meer.
Gewoon helemaal bevriezen.
Helemaal bevroren, inderdaad. Dus dat. Dit was al op dag 2 of 3 dat we daar waren. Dus daarna hebben we echt alleen maar zo van die
bejaard.
Maar het allergrappigste was dat we daarna kwamen we 2 Nederlanders tegen. En die zei, oeh, pas wel op hoor, op je crocs. En dat was gewoon op het normale pad. Dat ik dacht, wow, het is echt heel gevaarlijk wat ik net heb gedaan.
Het is echt niet oké.
We hebben echt mazzel gehad.
Maar wie
het was echt niet
dat überhaupt?
Ja, en ook, je leest toch wel eens wat.
Ja.
Dat je denkt, wat doen die mensen daar
en dan
zonder
ben je
opeens gids?
Dat zelf. Ja.
En ik was dat gewoon.
Ja.
Ja, dat.
Nou, meid.
Maar verder was het echt. Het was zo ontzettend fijn. En zo chill. En lief. En fijn. Alleen maar gelachen. En heel lekker gegeten. En het was heel, heel fijn samen. En toen gingen we terug. En toen had ik ook iets heel raars bij de douane. Dus mijn tas werd er zo uitgehaald. En er werd zo snel overlegd.
Ja.
En tegen mij volle bak in Spaans. Ja, ik spreek geen Spaans. Dus ik werd al nerveus.
Ja.
Dus ik wil mijn koffer pakken. Nona mocht ik niet aanzitten. En hij moest mee naar zo'n tafel. En toen werd er gevraagd, where are you from? Nou, toen ging Malou even, Antwerp, Belgium. No, Amsterdam. The Netherlands.
Sorry, ja.
Are you married? No. Wat Rinse zei, but we're together. So you're traveling together, ja. En toen moest ik dus, mocht ik er niet bij staan, moest ik een stap naar achter. En toen zeiden ze, do you give permission? Nou, toen ging ze dus met een soort doekje, wat kan verkleuren, zo'n drugsachtig doekje, ging ze allemaal over mijn spullen.
Echt?
En ze had het heel over liquido, nou, weet ik veel. Dus ik zo, ja, ik heb
pannendruppels.
Liquid, ja, heb ik wel, maar gewoon in plastic en dat mag allemaal. Nou, toen ging ze dus zo heel autoritair alles eruit halen.
Oh,
in mijn
wat
dingen, in mijn was. Toen moest Rins allemaal dingen van mij los in zijn koffer doen. En uiteindelijk wat ze dus hebben gedaan, is alles wat gewoon netjes had opgeborgen in toilettassen en weet ik veel wat, hebben ze eruit getrokken en los in mijn tas gelegd. En zo tegen mij zitten praten van, nou, ik had het in ieder geval helemaal
maar
verkeerd
slaat
gedaan.
Het, op? Ja,
het was zo ontzettend raar.
En je weet niet waardoor het kwam?
Ja, door de vloeibare dingen.
Ja, maar dat... Ja,
ja, maar het was allemaal onder de 100 milliliter. Ja. En ik had het gewoon netjes verpakt. Gewoon, ik was er ook met zo heen. Maar hij ging ook dus allemaal van... Dus op een gegeven moment zei ik al van... on my way to Spain, it was all okay.
Ja.
En toen begon hij over, dus in het Spaans, maar ik hoorde wel terrorist, bla bla bla. En ik zo, het was zo raar.
Huh?
Het was zo raar. Het was gewoon een pot, weet je, het was gewoon crème.
Ja.
En gewoon tandpasta. Zo, wat raar. Ja, het was echt, echt heel erg raar. Dus, ja, en we hadden...
Leuke ervaring.
Ja, en we hadden toen we terugkwamen in het vliegtuig zo'n doorstart. Heb je dat wel eens gehad?
Nee.
Dat is dus ook heel gek. Dat is dus, dan landen ze, maar dan kunnen ze eigenlijk niet landen, want dan is er iets gevaarlijks, wind of zo.
Mm.
En dan trekken ze hem weer omhoog. Dus je denkt dat ze landt en dan opeens ga je zo weer omhoog. En dat hadden wij. En weet je wat mijn eerste gedachte was? Mm. Oh, dit is een depressieve piloot en die trekt hem nu door naar de Bijlmer. Dat was mijn eerste gedachte. Het was niet, oh, doorstart, want wind. Want dat zei hij ook van, hey, er was wind, dus het is dan onveilig.
Oh.
Bla, bla, bla. Maar dit gebeurde en ik dacht gewoon meteen, Rinse zei, oh, relax. En ik zo, ja, maar die gast, we gaan de Bijlmer in. Dat zei ik gewoon. We gaan de Bijlmer in.
Wow.
Of Zuid-WTC.
Ja. Of Zuid-WTC.
Zeg maar, hoezo denk je dat? Ik zo, ja, ik weet het niet.
Oké, Malou. Jeetje.
Ja, bizar,
jouw hoofd.
Hè? Ja. En ik dacht ook nog, wat lullig voor mij, want ik ben jarig. Ga je zo op mijn verjaardag, word ik zo... Ja, ergens... Maar dit is dus een keer gebeurd met een depressieve piloot van Turkish Airlines, geloof ik. Die heeft hem zo tegen een berg geknald.
Oh, wat heftig.
Dus daar dacht ik aan. Dat is echt top. Dus zo ben ik mijn vakantie geëindigd.
Ja. Nou, al die gelukshormonen.
Precies.
Rust.
Ja, en verder was ik jarig. Leuk. Want Rinse had een etentje georganiseerd. Een soort verrassingsetentje. Maar dat werkt dus nooit bij mijn familie.
En waar was ik?
Nee, ja, precies.
Rinse.
Dat werkt dus gewoon niet echt met mijn familie. Want mijn ouders lieten niks van zich horen. Die hadden gewoon niet gebeld.
Ook niet op je verjaardag?
Nee, die hadden niet gebeld.
Niks gezegd.
Weet je, mijn vader had een of andere Erik de Perik 34-36 had een foto van een clown. Dat ik,
ja,
dat
ja, ik als clown
gewoon
als
clowntje. Hij had Nicky eraf geknipt. Super lullig.
Ja,
ook.
Dat is echt lullig.
Ja, heel lullig.
Maar wel schattige foto.
Ja, dat had hij gedaan. En Jack Lichtvoet, voor als je onder de grond moet, die had helemaal niks laten horen. En Daan kan niet liegen. Zo, hey, lieve, gefeliciteerd met je verjaardag. En ga je nog wat doen? Weet je al zo. Dus zo, ja, ik denk dat ik jou zie vanavond. Dat hoor ik zeg maar precies aan je stem. En toen kwam ik het restaurant binnen en zaten mijn ouders en Jack en Daan daar. Zo, dus
het was,
ja. Dus dat was heel fijn. En nu ben ik 37.
En hoe voelt het?
Het voelt precies hetzelfde als 36.
Jammer.
Alleen nu heb ik lipgloss, waardoor mijn lippen opzwellen op. Dat is het enige verschil.
Ga even een beetje bijstiften, hoor.
Ga je bijstiften?
Waar is hij?
Ja, nee, ik heb
hem. Jij hebt hem in je tas gestopt.
Ik heb hem nu gestolen.
Wow, oprecht is hij weg. Jammer.
Ja.
Dus okay, dat. 37, wow.
Ja, en verder, zometeen wil ik het nog even hebben over Anna. De vrouw van het huis. Want die heeft mij aan het denken gezet. Dat is mijn hoofdonderwerp. En jij?
Ik wil het hebben over een...
Vind je het nog wel leuk, dit werk?
Daar gaan we het over hebben. Nee, ik wil het hebben over een column van Sarah Sluimer.
Ja.
En okay, dat zet hem aan het denken.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, maar eerst terug naar de samenwerking. We hebben een heerlijke samenwerking, namelijk met The Lekker Company.
Ja.
Nou, we hebben inmiddels onze hele badkamer en tassen vol met alle schattige, kleurige kartonnen potjes van The Lekker Company. Van deo tot lippenbalsem tot hand- en bodywash en zonnebrandcreme. Niet te vergeten, heb ik weer veel, veel van mogen gebruiken tijdens mijn vakantie.
Ja, jij bent natuurlijk gewoon net weer lekker in de zon gehoord
geweest.
Het was
zo lekker en het is die heerlijke mint-eucalyptus geur. Het echt, het voelt ook meteen goed. Het voelt ook meteen zomers. Maar ook in de winter. En helemaal nu af en toe met het doorkomende zonnetje.
Ja.
We zeggen het gewoon in de hoop dat die komt.
Ja, in de hoop dat die komt.
Smeren.
Geef ons zon.
Smeren. Voor een gezond huidje. En dan het liefst van The Lekker Company.
Ja.
Want
Want. De producten van de Lekker Company zijn allemaal vrij van microplastics. 100% vegan, powered by nature. Mm-hmm. Want ook 100% natuurlijk en duurzaam. Oftewel, de verpakkingen zijn ook plasticvrij. Nou, goed voor de aarde, planeet, diertjes en ook voor ons. Want ja, wie wil er anno 2024 nog van die toxische rotzooi op diens lichaam smeren? Volgens mij niemand.
Nee.
Nou ja, jij hebt het ook net al gezegd. Ze zien er ook heel leuk, cute uit, kleurig. En ze zijn ontzettend fijn in gebruik. De substanties van nou, bijvoorbeeld de deo en de zonnebrandcreme, die zijn heel smooth. Ze trekken heel lekker in je huid. Zijn totaal niet vettig. Ze ruiken heel lekker.
Mm-hmm.
Ze hebben allemaal verschillende geuren. Maar ook wel echt subtiel. Je hebt niet een soort van overkill qua geur.
Ja.
Ja, ze beschermen je dus onder andere tegen de felle zon en klamme okseltjes.
Ja. Nou, mijn favoriet is nog steeds die deo. Die had ik dus nu ook mee op reis. Ja. Want dan hoef je niet met spuitbussen in de weer.
Ja.
Dacht ik nog heel slim te zijn. Want dan krijg je geen gezeik bij de douane.
Nou, helaas.
Maar goed, overigens, over de lekker potjes hebben ze niks gezegd. Dus die mag je ook wel gewoon echt meenemen.
Oh, good to know.
Dat is ook good to know. Nou, je hebt echt een heel klein beetje... Nou, hoe kan ik het beste omschrijven? Laten we zeggen een dopertje. Een doppertje.
Mooi,
dan kan je zo, ja, mooi gevonden. En dan kan je zo smeren. En dan smeer je dan onder je oksel. En dan ben je de hele dag fris. Ja, het is echt bizar. Want ja. Je denkt, huh?
Zo weinig.
Ja, en het voelt heel... Het voelt ook heel zacht.
Ja.
En daarna zijn je handen ook lekker heel zacht. Dus ja. Je oksels zijn ook allemaal heel zacht.
Ja.
En dat vond ik heel interessant om te lezen. Het belangrijkste ingrediënt van die deo van de Lekker Company is soda.
Baking soda.
Baking soda. Ja. Niet sojasaus, baking soda. Daar houden de bacteriën niet van. En dat neutraliseert geurtjes.
Ja.
Zonder je oksels dus te verstoppen.
Ja.
En een potje gaat dus 3 maanden mee.
Ja.
Ja.
En het is echt een klein potje. Hè? Nou, ja. We gaan het ook delen op onze Insta voor de visuals. Dan kunnen jullie het zelf allemaal zien. Maar ja, het is echt ongelooflijk. Wat je met al die natuurlijke ingrediënten gewoon kan doen. Mijn huidige favoriet is nog steeds de lippenbalsem. Die smeer ik echt all day, every day.
Mm-hmm.
Het bevat dus geen aardolie of paraffine. Wat eigenlijk wel de norm is voor de meeste lippenbalsems. Maar wat je op je lippen smeert, eet je op. Ja,
ja.
Meid. Zodra je praat of iets eet of drinkt... gaat natuurlijk alles wat je op je lippen hebt ook mee.
Mm-hmm.
Dus daarom kiest de Lekker Company alleen voor plantaardige ingrediënten. En ze zijn hydraterend en verzorgend. En nou ja, nogmaals, je krijgt dus niet allemaal rotzooi binnen.
Ja.
Ook wel fijn.
Als je net zo enthousiast bent geworden als dat wij zijn... dan kun je er even op attenderen dat er een hele chille de Lekker Company actie is. Onder meer bij de Ethos.
Ja.
Daar geldt nu 1+1 gratis deodorant en lippenbalsem.
Ja.
Deze actie is geldig tot en met 10 maart. Dus ren naar de Ethos en sla je slag.
Ja, en als je nou niet naar de Ethos wil of kan of whatever, dan kan je sowieso via de site van de Lekker Company www.delekkercompany.com het hele assortiment checken en daar ook meteen producten aan. Schaffen.
Aan.
Dus
schaffen.
Aan. Schaffen.
Lekker.
De Lekker Company.
Veel plezier.
Let's
met
go.
Aan. Schaffen.
Joehoe.
Het hoofdthema.
Het hoofdthema.
Ja. Zal ik beginnen?
Doe dat maar.
Ik wil het dus eventjes hebben over de simple life. De simple good life. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dat is natuurlijk een privilege om hierover na te kunnen denken. Dat weet ik. Maar goed, wij huurden dus een huis van een vrouw. Zij heet Anna. En Anna die had ons getipt van rond 7:30 komt de zon op. En het is echt het mooiste wat je ooit ziet. En ze zei, ik heb Barcelona verruild voor dit uitzicht. Nou, mij is niet gelukt om 7:30 op te staan. Rint ze wel, want ik moest
geen één keer.
Nee, geen één
Jezus,
keer.
Jezus, je bent
gelukt.
Er 10 dagen geweest.
Ja, rint ze toevallig omdat hij moest plassen. En die heeft toen een paar hele mooie foto's gemaakt en het was echt waanzinnig, want hij komt op in de zee, alles helemaal oranje en het ook zo binnen dat hele huis was zo helemaal met ontzettend veel ramen en
Ik wil er nu naartoe.
Ja, het was zo prachtig. En we raakten aan de praat toen we weggingen met die Anna. En die bleek dus, die was in Barcelona, was hij strafrechtadvocaat.
Mm.
En zij was gewoon op een dag was ze klaar.
Gewoon klaar daarmee.
Met binnenwerken. En ze zegt ook, ja, het zijn niet de leukste mensen om mee te werken, criminelen. Ja. Dat. En nu zegt ze, ik werk nu alleen maar met mensen die zielsgelukkig zijn. Ik bedoel, ja, ik doe de deur open voor een huis. En jullie zeggen allemaal, wauw, wat fantastisch. En ik zeg, kijk eventjes naar de zon als je wakker bent. Jullie doen dat en iedereen is gelukkig.
Wow.
En ik ging heel erg nadenken over, zou ik dat kunnen, weet je wel? En ik denk ook dat vakantie is natuurlijk altijd wel een moment dat je heel erg stilstaat bij wat heb ik nou eigenlijk thuis?
Ja.
En wat waar moet ik zo van bijkomen? Mm-hmm. Is dat het waard? Mm-hmm. Dat? Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk geen strafrechtadvocaten, maar wij werken natuurlijk wel van piek naar piek.
Ja.
En wij moeten ons opladen, wij moeten iets doen. Ik temper nou eenmaal de ambitie om hele enge dingen te doen.
Mm-hmm.
Dus, weet je, een boek uitbrengen is een van de engste dingen die je doet.
Theater staan.
Ja, en straks ook in theater staan. Blijkbaar heb ik dus wel elke keer de behoefte om eerst kotsend aan de kant van de weg in de vangrail over mijn nek te gaan op weg naar je werk. Weet je wel, dat. En ik ging dus heel erg, ik ging kijken van, is daar een soort wetenschappelijke verklaring voor waarom ik daar dan toch zo'n honger naar heb. En andere mensen gewoon kunnen zeggen, oké, dit heb ik gedaan, ik kan daar afscheid van nemen. Maar eigenlijk, bij ons is het ook nooit goed genoeg, want dan hebben we dat boek geschreven en dan is altijd mijn eerste gedachte is, en nu ga ik echt een goed boek schrijven.
Ja, echt heftig.
Dat is zo raar. Je wil alleen maar meer.
Ja.
Je hebt alleen maar honger naar meer. En dat merk ik heel erg met, als ik dan in zo'n, weet je wel, mezelf verplicht niet op mijn telefoon te zitten, ergens te zitten en gewoon maar even gewoon voor je uitkijken. Gewoon genieten van het uitzicht. Ja, ik vond dat heel gek. En dus ik ging voor de grap googelen. Van wat zijn nou de gevaren van ambitie? En dit komt er dan naar boven. Ja. Ambitieuze mensen hebben vaak de neiging zich volledig te storten op hun doelen en werk, waardoor ze soms persoonlijke relaties en hun gezondheid uit het oog verliezen.
Mm.
Ambitieuze mensen kunnen soms niet begrijpen of verdragen dat anderen niet zo ambitieus zijn als zij zelf. Nou, dat vond ik heel confronterend. Ja. Dat ik dacht,
herken je dat?
Ja, dat herken ik heel erg. Ja.
Dat je echt gewoon je eigen ambitie projecteert op anderen.
Ja, dat en ook dat niet goed voor jezelf kunnen zorgen. Omdat je zo gefocust bent op één ding. Dat je allerlei andere dingen, bijvoorbeeld even genieten van het uitzicht.
Ja.
Gewoon dat je daar helemaal geen oog meer voor hebt. En dat vond ik wel heel confronterend om te hebben. Dat ik dacht, wow, ik ben zo gelukkig met wat ik doe, wat ik mag doen. Want nogmaals, we zijn echt dat wij onze ambitie kunnen waarmaken, is echt een privilege.
Ja.
En we hebben heel veel geluk, ook talent, maar ook heel veel geluk.
Ja.
En we krijgen de kans ook nu om dat te doen. Er zijn mensen die daarin geloven. Want dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Want ambitie is natuurlijk ook vaak gewoon iets willen, teleurgesteld worden, het nog een keer proberen, teleurgesteld worden. En daar, ik denk dat je daar wel weer heel sterk van wordt.
Ja.
Van ambitie hebben, dus dat je het wel
echt
nodig hebt.
Ja, ook van soms teleurstellingen en dat hoort er ook bij. Maar kijk, sommige mensen, bij ons is denk ik het zwaartepunt ligt dat wij iets willen en soms lukt het niet, maar vaak lukt het wel tot nu toe.
Precies.
En het is natuurlijk ook vaak genoeg andersom bij mensen.
Ja, ja, ik las een artikel hierover in Flow. Daar doe jij ook columns voor, hè?
Ja.
Flow Magazine. En daar stond ambitie gaat gepaard met teleurstellingen en dat vergt veel emotionele stabiliteit.
Mm.
En ik denk dat dat ook wel iets zegt over de hele. Daar ging ik ook heel lang over nadenken.
Ja.
Dat er stond natuurlijk een heel artikel in de krant dat Femke Halsma in gesprek is gegaan op een ROC. Hè, over de. Ja. Zij noemden het verpreutsing van de jongeren. Maar dat is eigenlijk de toch wel brede conservatieve stroming.
Ja.
Ik denk dat dat dus ook te maken heeft met dat we in een tijd leven waarin we onszelf bijna niet meer mogen teleurstellen. Dus dat die ambitie daarin ook weer heel erg, want getemperde ambitie heeft volgens mij ook, en conservatieve gedachtes, die vinden elkaar daarin ook weer heel sterk.
Ja, want het heeft allemaal te maken dan met een soort van onderdrukking of zo.
Ja.
Van jezelf of van gedachtegoed of dus ook van anderen.
Precies. Ja. Dus dat vond ik heel interessant. En wat ik ook heel confronterend vond is dat ik ging ook gewoon op Wikipedia kijken wat betekent het nou echt. En dat ging over het hebben van heel veel ambitie heeft ook te maken met eerzucht.
Mm.
En streven om carrière te maken. En de daarmee vaak gepaarde dorst naar eer of roem. Het streven naar een bepaald doel. Maar ja, dat hebben wij wel.
Ja. Ja.
Als wij iets maken, willen we dat het gelezen wordt. En dat mensen het goed vinden. Ja. En dat het goede recensies krijgt en zo. En dat dacht ik ook. Oh ja, alles wat ik dus ambieer heeft ook heel erg te maken met het oordeel van anderen.
Ja. En dat is natuurlijk in, ik denk, elk werk of in elke industrie is dat natuurlijk aan de hand. Ik bedoel, ik heb ook een Iman, een hele goede vriendin van mij, werkt bij Google. Ja,
ja.
Daar heb je ook te maken met externe validatie en hoe belangrijk dat is om ook door te kunnen groeien of om een soort van, weet je wel, te kunnen doen wat je wil doen of daar een soort van te mogen blijven werken. En dat heb je natuurlijk op elke plek. Alleen bij ons is het natuurlijk ook gewoon heel erg zichtbaar.
Mm-hmm.
Want nou, daar ga ik straks ook nog wel iets over zeggen.
Ja.
Maar over dat je werk bijvoorbeeld gerecenseerd kan worden.
Precies.
Of dat je wel of niet media-aandacht krijgt. Dat zegt ook weer iets over hoeveel het gelezen wordt waarschijnlijk. Of dat heeft in ieder geval een verband met elkaar.
Mm-hmm.
Als je helemaal geen media-aandacht krijgt, is de kans wel kleiner dat je veel boeken verkoopt.
Ja.
Dus dat, ja, het is gewoon misschien wat uitvergroter of inderdaad wat meer zichtbaar. Dus ook voor andere mensen.
Ja, en ik denk altijd dat ik heel gelukkig ben als dat allemaal gebeurt. En ik kom er ook nu wel achter dat ik denk, oh ja, ik zou op een andere manier ook heel gelukkig kunnen zijn.
Ja.
Als ik dat niet allemaal heb. Want dan hoef je daar ook niet druk om te maken.
Ja.
Op de een of andere manier.
Ja, het is gewoon heel lekker om je daar dus ook ten eerste is het heel erg lekker om je daar geen zorgen over te hoeven maken. Want het neemt ook, ik vind altijd dus zo focussen op die externe bevestiging. Of wat mensen wel of niet van je vinden, van je werk vinden. Vind ik heel vermoeiend.
Ja.
En neemt heel veel energie in die ik liever zou willen besteden aan dus dingen maken.
Mm-hmm.
Of me op andere fronten ontwikkelen.
Ja.
En tegelijkertijd heeft het ook iets soort verslavends. Maar dus ook, het is nooit goed genoeg. Dus je blijft een soort van aan de gang.
Ja.
En ja, wow, die regen. Kleine intermezzo.
Oh, dat is vreselijk.
Ja. Nee, maar het is wel, het is natuurlijk ook gewoon heel lastig om je er los van te maken. Maar het is wel heel fijn om soms dit soort momenten te hebben waarin je beseft van, oh ja, uiteindelijk doet het er niet echt heel erg toe voor mijn geluk.
Ja, en ook, het kan ook dus allemaal anders. Het kan ook allemaal anders worden. En dat is ook goed.
Ja.
En dat vond ik zo leuk, want daar vond ik die Anna, ik bedoel, die heeft waarschijnlijk, weet je wel, die heeft zo ontzettend lang gestudeerd om strafrechtadvocaat te worden en om de meest grote criminelen bij te staan. Ja. Wij dachten wel, Rens en ik dachten wel zo van, oh ja, zouden die gasten dan hier dan allemaal dat zwarte geld komen stuk slaan en al die huizen huren hiervan?
Ja.
Tot zover weer mijn brein. Ja. En mijn,
ook interessant thema om een boek over te schrijven. Nou, je hebt meteen ook weer inspiratie daarvoor.
Maar ja, ik denk dat, kijk, ambitie is natuurlijk een privilege. En volgens mij voelen wij dat ook heel sterk.
Ja.
Dat wat wij doen en dat we daar ook dankbaar voor zijn.
Dankbaar. Super dankbaar.
Ja, en ik merkte dus ook dat dat ik echt op dag 6 of zo, dat ik dan toch wel weer een kladblok pak en dan weer dingetjes aan het opschrijven ben. En dat dacht ik, oh ja, en daar word ik heel blij van. Maar dat zou ik altijd kunnen doen.
Ja.
Alleen dan hoef ik er later niks meer mee.
Ja.
Ik vind het ook gewoon leuk om een beetje dom dingetjes op te schrijven, blijkbaar.
Nou ja, en dat is natuurlijk altijd een soort van ook weer een interessante tendens. Dat, kijk, is dat dan echt ambitie of is dat meer dat je gewoon, je bent schrijver, dus weet je wel, er zit ergens in jou die drang om dingen op te schrijven. Maar is dat echt omdat het een soort van geldingsdrang is? Of is het dat het een soort intrinsiek iets is dat het eruit moet?
Ik denk dat je die geldingsdrang nodig hebt om je beroep te kunnen blijven uitoefenen.
Ja, maar dus om dus zo'n klap op te pakken en ideetjes op te schrijven, dat, ja, dat is dus dan de vraag. Of dat dus komt vanuit soort, oh, ik moet me weer laten gelden. Dat heeft lang genoeg geduurd.
Ja.
Of is dat omdat je denkt, oh, ik heb nu juist soort alle rust en ruimte. En het borrelt gewoon in me. En ik moet het opschrijven, want het moet eruit.
Ja, inderdaad.
En dat, ik denk dat het vaak een balans is van die twee.
Heb jij ook wel eens, als je lezingen hebt of zo, dat er dan daarna mensen naar je toe komen en die dan zo, ja, ik schrijf ook.
Ja.
En dan zo, dat je, oh ja, maar dat zou, daar zou ik dus waarschijnlijk ook wel heel gelukkig mee worden. En dan daarnaast gewoon strafrechtadvocaat worden of zo. Nee, gewoon huisjesmelker zijn.
Ja.
Wel chill.
Op zo'n mooie plek.
Ja, echt. Ja. Goed, dat, daar wilde ik even over hebben. En dat was het eigenlijk wat ik er ook over te zeggen had. Dus,
oké.
Nou, laten we doorgaan naar jou.
Mijne raakt hier enigszins aan. Het is wel een heel ander thema hoor. Maar het gaat ook wel een beetje over ambitie en over talent en zo. Maar het is, ik las een column van Sarah Sluimer in de NRC. Mm-hmm. Dat zij vaak hele raak columns schrijft. Dit had de titel NRC Troela. En het was op Valentijnsdag gepubliceerd, als mensen het willen terugvinden. Maar we zullen ook wel even een show notes zetten. En het, ze begon eigenlijk met het betoog van Vera van Zelm in Spijkers en Koppen. Die, daar hadden wij het ook volgens mij een paar weken geleden over. Of jij haalde dat toen ook aan. En dat, het, dat zij toen iets zei als dat ze heel erg door nu die discussie rondom het rapport van Rijn. En alles wat het losmaakt en de gesprekken die er voor op gang komen, dat zij heel erg de realisatie had van, oh, het lag niet aan mij, het ligt aan het systeem. En dat ging ook heel erg over een soort van talent hebben is niet genoeg.
Ja.
Als vrouw eigenlijk.
Ja.
En nou ja, Sarah ging daar heel erg op door. En deze column gaat eigenlijk over het verschil tussen hoe mannen en vrouwen worden behandeld.
Mm-hmm.
En ik las het een beetje vanuit soort van de media of creatieve wereld. Maar het gaat niet zozeer over grensoverschrijdend gedrag.
Mm-hmm.
Het gaat veel meer over die dus soort van, ja, eigenlijk hoe mannen om het minste of geringste veel meer worden geapplaudiseerd of worden gelauwerd dan vrouwen. En dat, ik weet niet, ik ben er de laatste tijd, misschien ook al sinds ik schrijf of sinds ik publiceer, wel vaker mee bezig. En ik heb toevallig net een essay geschreven voor een bundel over Taylor Swift.
Ja.
En toen ben ik ook best wel in dit thema gedoken, dat dus vrouwen, of ja, schrijvers die vrouw zijn, of ik denk eigenlijk alle schrijvers die niet man zijn, dat die op een hele andere manier worden behandeld dan dus het werk van mannen. En al helemaal als het autobiografisch is, of bijvoorbeeld autofictie. En nou ja, Sarah, die, even kijken hoor. Want het gaat, bij haar gaat het niet zozeer over schrijvers alleen, maar wel over gewoon een beetje mannen in de media. Even een stukje voorlezen hoor. Ik heb mijn eerzucht, competitiedrang en onverzoenlijke kanten moeten begraven in de openbaarheid, waar ik mannelijke collega's juist al hun zwakheden heb zien vieren. Ik heb gezien hoe ze steeds weer ruimte krijgen voor journalistieke experimenten, waar vrouwelijke collega's met uitgewerkte fantastische ideeën nul op request krijgen. Ik zie hoe sommige mannen steeds maar weer een kans krijgen na 100 keer gefaald te hebben, tot er een keer, het is bijna per ongeluk, iets goeds uit hun vingers komt. Er volgt direct applaus, een plek in de kanon, een grote hoed vol veren. Ik zie hoe andere mannen uiterst serieus genomen worden, ook als er niets meer uit hun pen komt dan autobiografisch, doodsaai exhibitionisme. Het enige wat er voor vrouwen opzet is stug doorwerken.
Mm-hmm.
Nou, dit zijn even een paar fragmenten. Ik zou je aanraden om de hele column te lezen. Maar ik vond dat wel, ja, dit klopt gewoon.
Ja.
En ik, kijk, ik denk dat het bij mij, wij hebben het hier ook al laatst over gehad, dat ik gewoon, en nou, hier waren wij het toen heel erg over eens, maar dat ik gewoon merk dat ik ook überhaupt gewoon minder zin heb om, ja, de hele tijd soort van over mezelf te schrijven of te maken. En dat ik gewoon de thema's waar ik over heb geschreven ook best wel even klaar mee ben nu.
Ja.
En ook heel erg zin heb om een soort van volgende stappen te zetten in ook mijn schrijfcarrière, wat ook allemaal privileges zijn, dat je überhaupt dan weer, weet je wel, een contract hebt voor een roman of zo. Of
ja,
dat je het ook over andere dingen kan hebben. Maar
dat je een keuze hebt.
Dat je een keuze hebt, maar los daarvan is gewoon, hier heb ik het ook al met gewoon andere vrouwelijke schrijvers over gehad, die bijvoorbeeld ook tot nu toe dan vooral autofictie hebben geschreven, dat überhaupt je boeken veel minder gerecenseerd worden.
Mm-hmm.
Dat de thematiek waar je over schrijft heel erg vaak wordt weggezet of afgedaan als soort typische vrouwenthema's.
Ja.
Terwijl als een man over precies dezelfde thema's schrijft, bijvoorbeeld een dode moeder of over vruchtbaarheidsproblemen of over liefdesverdriet, dan is het allemaal supermoedig en kwetsbaar en geweldig dat hierover wordt geschreven.
Ja.
Terwijl het nogmaals als een vrouw het doet.
En het wordt als literatuur benaderd.
Ja, dat ook vooral. Dus er is een heel groot onderscheid
en niet
tussen
als psychologisch proces van de
of
maker.
Autobiografisch, dagboekachtig, wat allemaal als soort van minder wordt gezien.
Ja.
En dat, ja, ik vond het gewoon even, en dat zit ook inderdaad al in dat betoog van Vera, maar dat zit nu ook in deze column van Sarah, dat ik het heel fijn vind dat het hier nu meer over gaat. Want nogmaals, ik heb het hier best wel vaak met dus andere vrouwelijke auteurs over gehad, maar wat ik dan merkte was dat het ook dan heel erg moeilijk vond om het hard te maken. Of dat je dan ook denkt, oh, ben ik niet soort van zuur wijf? Of ben ik niet gewoon jaloers? Of weet je, dat je dus heel erg in die zin dan weer ook aan jezelf gaat meten of zo. Of daar dan ook, dat je dan weer denkt, nou eigenlijk wat Sarah dus wel ook zegt, gewoon maar stug doorgaan.
Precies.
En dat is dus er is ook niet een soort van oplossing of
mensen
zo.
Mensen blijven verbeteren. Ja, dat.
Ja, of dus een soort van genoegen nemen met oké, dan is dus blijkbaar, word ik misschien niet echt serieus genomen en is dat ook maar mijn lot of zo?
Maar het gaat heel erg over die altijd maar maximale aanname, minimale interesse.
Ja.
Dat is het. Er wordt een aanname gedaan over wie je bent, wat je doet en wat je maakt.
Ja.
En dat ben je dan, zonder daar nog verder interesse in te hebben. Ik had laatst, dat ging ook over Spijkers met Koppen. Ik heb dat gepresenteerd, 3 zomers lang. Ja, altijd in de zomer, samen met Dolf Jansen. En dan hadden we een hele leuke constructie en zo. Ja. Superleuk. En ik stond in het theater. En er was iemand bij en die kwam erbij staan. En ik stond met wat andere mensen van Spijkers. En hij werkt daar nu, die man. En toen vroeg een iemand van, oh, kennen jullie elkaar? Hebben jullie dan ook samen gewerkt? Dus ik zei, nee, we hebben nooit samen gewerkt. En hij zo, oh, heb je bij Spijkers gewerkt? Wat heb je gedaan dan? Ik zo, ik heb het gepresenteerd in de zomer. En toen zei hij, oh, dat was zeker maar 1 seizoen. En ik zei, nee, dat was 3 jaar.
Ja.
Oh, en toen droop hij zo af. En gelukkig Rinsen stond daarnaast. En ik zei, ja, sorry, maar ligt het nou aan mij?
Ja.
Dat ik hier zo op aanga? Ik voelde me zo klein gemaakt op dat moment. En dat is weer dat, weet je wel, die maximale aanname, minimale interesse.
Ja, ja.
Ook niet zeggen, oh, wat leuk en hoe, welk jaar dan en hoezo.
Ja.
En met Dolf of wat deed je dan precies? En gewoon, nee, niks. Gewoon geen vraag, niks. Dus je zegt zoiets en daarna druip je zo af.
Nou, het is echt absurd. Terwijl, maar het is ook, dat vind ik er dus ook moeilijk aan, dat ik het gewoon niet zo goed begrijp, zeg maar. Dus wat is nou, je stelt die vraag van wat heb je daar dan gedaan?
Ja.
Dus er is iets waardoor je wel een soort van daarover wil praten of het wil weten. Maar waarom is het nou zo anders als hij met jou daarover praat dan met bijvoorbeeld een Dolf? Het is een soort,
ik heb geen idee, maar tegen Dolf wordt, ja, ik bedoel, dat is natuurlijk,
nee, oké, maar dit is een voorbeeld. Maar het zou waarschijnlijk dus anders zijn geweest als jij een man was geweest.
Ja, precies.
Maar dat is gewoon, ja, dat is natuurlijk dat.
En het is heel moeilijk om dus dat aan te kaarten, omdat het voor diegene waarschijnlijk gewoon 1 opmerking is.
Ja.
En wij dit continu, wij horen dit een paar keer per dag.
Ja.
In welke vorm dan ook. Niet alleen over
werk. In
welke
context dan ook,
En dat is zo, en ik denk dat daarom ook die column van, was zo, ik zag hem op vakantie en ik dacht zo, ja, ik wil lezen. Nee, niet doen.
Ja, want je wordt meteen weer een soort van helemaal opgewonden ervan, in a bad way.
Ja.
Dat je een soort, je herkent het en je hebt het erover met inderdaad vriendinnen, met andere vrouwen, met collega's, vrouwelijke collega's, non-binaire collega's. Maar je kan zo weinig.
Ja.
En dat is gewoon het frustrerende. Daar besluit Sarah ook mee van, nou, die zin net en dan nog een stuk erachter. Maar ja, het enige wat je kan is dus een soort van stug doorwerken. En het hier dan nu wel over hebben. Maar dat systeem is zo diep geworteld. Het zit zo diep. Het is zo'n soort log systeem. Want ook als je ook, nou, nogmaals, het dus betrekt op schrijvers. Ja, heel veel recensenten zijn man.
Ja.
Zijn oude witte mannen. De literaire kanon wordt ook nog steeds door dezelfde mensen bestierd. En het is wel, bij het Letterenfonds zitten ook gewoon mensen die ook maar weer steeds dezelfde mensen naar voren duwen. Dus het is een soort, ik vind het, ik wil ook zeg maar niet te cynisch of soort van te verzuurd raken. Dus het is ook maar weer toch steeds kijken naar wat wel mogelijkheden zijn. Of waar je soort van dan met elkaar, met dus een beetje like-minded mensen of zo kan samenkomen. En kan kijken hoe je wel hopelijk verandering in dat systeem kan aanbrengen. En toch ook maar wel, als ik voor mezelf spreek, de dingen blijven doen waar ik wel in geloof. Of wel urgentie bij voel.
Ja.
Maar het is ook, ja, dat vond ik ook een hele treffende zin in de column. Van een van de moeilijkste dingen aan je niet neerleggen bij de rol die je is toebedeeld, is dat je steeds maar weer de harten moet bereiken, terwijl je in de hoofden wil komen.
Mm-hmm.
En dat gaat dus weer heel erg over dat, over dat weer een hokje worden geduwd van, oh ja, maar jij schrijft autobiografisch of zo. Of dat je dus heel erg moet hebben uiteindelijk ook van dat je een gevoel raakt.
Ja.
In plaats van dat je ook dus gewoon als mens, als maker, serieus wil worden genomen.
Ja.
En dus wel inderdaad wat jij net zegt, soort van die interesse krijgen, echt de ruimte
en
krijgen
een open
voor
benadering.
Alles. Precies dat. Mm-hmm. Open benadering, de ruimte krijgen die jij wil om dat te vertellen wat jij wil.
Ja.
En niet van, oh, omdat ik nu, weet je, want dat is het ook. Dat staat hier een beetje los van, maar ook niet helemaal. Ik merk echt hoe fucking moeilijk het is om nu het over andere dingen te hebben dan over de thema's waar ik tot nu toe over heb geschreven of heb gemaakt. En waardoor ik heel erg in die hokjes ben geduwd.
Ja.
Dus ik kan waarschijnlijk tot in een treuren blijven schrijven over dik zijn, over intergenerationeel trauma en over rouw. En daar kan ik mijn geld mee verdienen.
Mm-hmm.
Daar kan ik soort van altijd druk mee blijven. Maar dat is niet wat ik wil.
Mm-hmm.
En dan is het fucking moeilijk om dat dus te doorbreken. Omdat mensen je heel graag in die hokjes willen blijven duwen.
Ja.
Omdat het gewoon makkelijk is. Het is overzichtelijk. Nou, hier heb jij het laatst ook over gehad. Dat je soort van wordt gebeld door talkshows. Omdat je in een bepaalde kaartenbak zit.
Ja.
En daarin dus ook niet serieus wordt genomen als maker. Of als gewoon persoon die zich blijft ontwikkelen. En die ook nieuwe verhalen of andere dingen te vertellen heeft.
Ja.
En dat is wel, dat is weer die soort logheid van het systeem.
In mijn nieuwe boek, Dit komt nooit meer goed, staat een verhaal dat ik heb geschreven over dat hele nare interview dat ik een keer heb moeten afnemen. En dat verhaal heet, ik heb een beetje moeite met je omschrijving. En dat komt omdat deze persoon, deze interviewer, die heeft mij toen gebeld. Mm-hmm. Nadat hij het interview had geschreven. Dat interview ging over mijn eerste boek, over Zacht op Lachen. En toen zei hij tegen mij, ik heb een beetje moeite met je omschrijving, hoe ik je zal noemen, zeg maar, in de krant. En toen zei ik, nou, wat dacht je van schrijver?
Ja.
En toen zei hij, nee. En toen stond er dus in het artikel presentator Malou Holshuis. Ik presenteerde op dat moment niks.
Nee, je had een boek geschreven.
Ik had een boek geschreven. En hij heeft me er nog voor gebeld.
Je schreef columns, ja.
Ja. En gewoon dat niet willen accepteren.
Ja, het is echt absurd.
Ja, hè?
Ja.
Echt bizar.
Ja, het blijft toch wel om je gewoon woedend over te maken.
Ja, en ik denk dat het heel goed is dat je dit aankaart, omdat het is zo geïnternaliseerd dat wij het waarschijnlijk zelf ook niet altijd ergens open in staan. Dus het is open ingaan.
Ja.
Helemaal als het gaat over, weet je wel, gespreksonderwerpen of wie je waarvoor vraagt of wat dan ook. Denken wij natuurlijk ook nog vaak, oh ja, daar kunnen we die goed voor vragen. Of daar kunnen we die goed voor vragen. Dus het is ook echt naar onszelf met, weet je, ook weer een hele goede om veel
te
meer
blijven,
die blik open te houden.
Ja, en, zeker.
Dus met zo min mogelijk aannames op zoek gaat naar de juiste persoon op de juiste plek.
Ja, zeker.
Ja, ja. Goed. Fijn. Oké.
Okay.
Laten we doorgaan. Laten we in godsnaam doorgaan. Oh, dit was wel heel erg snel.
Attention, please. This is an important announcement.
Ja, we hebben even een hele bijzondere samenwerking, namelijk met Roosmarijn. En wie is Roosmarijn? Nou, Roosmarijn is een luisteraar van Tussen 30 en Doodgaan. En zij mailde ons het volgende. Ik lees hem even voor. Hoi Malou en Tatjana. Als eerst wil ik jullie bedanken voor het maken van deze podcast. Ik luister al een tijdje mee en ik heb er eigenlijk, sinds ik 30 plus ben geworden, erg veel aan gehad. Oké, daar gaan we. Want ik ben, want niet geschoten is altijd mis. Ik ben een moeilijke tijd doorgegaan het afgelopen jaar. Burn-out, depressie, zelfmoordpoging. En ik ben er kort geleden achtergekomen dat ik PMDD heb. Hier had ik nog nooit van gehoord. Het is een soort PMS XXL. Even een korte uitleg.
Ja, premenstruele dysforische stoornis, PMDD... PMDD wordt gekenmerkt door het ervaren van een ernstige gemoedstoestand en fysieke symptomen die gewoonlijk elke cyclus ongeveer 1 tot 2 weken voor het begin van de menstruatie beginnen. Tijdens de premenstruele of luteale fase. Met symptomen die binnen een paar dagen na het begin van de menstruatie verdwijnen. Een van de symptomen is suïcidale gedachten en gedachten aan zelfbeschadiging. Dit is dus een symptoom en geen gevolg.
Ja, het duurt gemiddeld 12 jaar voordat de juiste diagnose gesteld wordt. En dit is in mijn geval dus ongeveer 15 jaar geworden.
Ja.
Omdat het zo onbekend, maar zo enorm verwoestend kan zijn, vroeg ik me af of jullie misschien een keer hierover willen praten in de podcast.
Ja.
Het is misschien een keer, of het misschien een keer kunnen benoemen. Ik heb geen social media, een aantal jaar geleden mee gestopt vanwege mentale gezondheid. Mm. En ik weet hoe meer, hoe ik meer mensen op de hoogte kan stellen van deze ziekte. Gelukkig is er sinds 2020 de stichting PMDD Nederland. En zijn ze dit jaar gestart met een nieuw onderzoek. Er is namelijk nog geen medicijn of genezing.
Nee. Lang verhaal kort. Ik hoop dat meer mensen leren wat PMDD is. Zodat veel narigheid voorkomen kan worden. En wij beter begrepen kunnen worden. Veel liefs en nogmaals bedankt voor de podcast. Groetjes, Roosmarijn.
Nou, dit vonden wij heel belangrijk om eventjes te delen.
Zeker.
Mocht je je erin herkennen, is het in ieder geval de moeite waard om het even op te zoeken.
Ja.
En weet, er is een stichting voor. En weet, je kan hiermee naar je huisarts.
Ja, goeie.
Tips! All right then.
Zal ik eerst?
Ja.
Oké, nou, ik ben echt een fucking nice boek aan het lezen. Wow.
Fucking nice boek aan het lezen.
Een heel verslaafd boek aan het lezen.
Ja, ik zag het al.
Getipt door mijn redacteur. Shout-out naar Marijn. En het heet, ja, de titel is echt al amazing. Bitch, Praise to Difficult Women.
Ja.
En het is van Elizabeth Wurtzel. Ik ken haar niet, maar ze is blijkbaar echt een soort jaren 90 icoon. Literair icoon, maar ook, nou ja, ze was ook socialite en wel aan Harvard gestudeerd. Dus het is gewoon een soort interessante cocktail aan allerlei tegenstrijdigheden in één persoon. Nou, love to see it. En ja, dit boek is eigenlijk een soort ode aan, dus aanhalingstekens, moeilijke vrouwen. Natuurlijk ook, hier hebben we het echt wel vaker over gehad in de podcast, maar natuurlijk dat in de media, wederom als je over hokjes denken hebt, dat vrouwen toch wel echt vaak in het hokje bitch of gek worden gestopt. En heel anders worden behandeld dan mannen, op verschillende manieren. Maar dus dat zit zeker ook in het boek. Dus heel erg een soort van de framing van bekende vrouwen. Maar het is ook een soort verhandeling over de geschiedenis van manipulatief vrouwelijk gedrag.
Oeh.
Dus het is ook nog een soort van, er zit ook een, zeg maar, ze rekent ook die vrouwen wel een beetje erop af. Of in ieder geval, ze speelt daarmee.
Het is non-fictie.
Mm-hmm. Met hoe je bijvoorbeeld vrouwelijkheid ook kan gebruiken. Of hoe je een soort van je seksualiteit kan gebruiken. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk ook niet zomaar. Want we leven allemaal in een patriarchaal systeem. Dat vingertje. Nou, ik kan hier niks over zeggen, helaas.
Nee, vertel door.
Ja. We leven natuurlijk in een patriarchaal systeem. Dus altijd een soort van kip of ei verhaal van, oké, zet je seksualiteit in omdat je dat echt zelf wil, omdat je soort van daar gebruik van wil maken.
Mm-hmm.
Of is het ook het idee dat je dat moet doen om iets gedaan te krijgen, omdat je anders niet serieus wordt genomen.
Sluit goed aan over waar we het net over
Precies.
hadden.
Precies. Dus daar, die soort van, dat spanningsveld, dat onderzoekt ze. En ja, dit boek is dus geschreven terwijl ze verslaafd was aan Ritalin en coke. Dus het is een soort van, qua vorm, het gaat alle kanten uit.
Ja.
Maar ja, ik vind het echt geweldig. Het lees echt als een soort van trip. Ze is dus, nou wat ik zei, ze heeft gewoon aan Harvard gestudeerd. Ze is heel intelligent. Dat lees je er ook doorheen. Maar ze heeft dus ook wel dat soort van juicy randje, socialite. Ze kent heel veel mensen. Een soort name dropping. Het gaat dus echt over van Marilyn Monroe tot Yoko Ono tot Delilah, de eerste vrouw die een man ten val bracht, tot Madonna, Lady Di, Hillary Clinton. Gewoon alle kanten uit.
Mm-hmm.
Ze strooit überhaupt heel veel met referenties van films tot boeken, kunst, muziek. Het is echt een soort van mijn, ja, ik denk dat het echt een soort van mijn nieuwe bijbel wordt, dit. Het is echt, ja. Maar het is heel grappig. Hier ga ik binnenkort over praten als ik dat boek uit heb. Maar ik ben zo en The Secret History van Donna Tartt aan het lezen.
Ja.
Wat natuurlijk ook een soort van zieke cultklassieker is. Wat ik nooit had gelezen. Waarom lach je?
Ja, omdat de naam Tartt.
Jezus. Ik ga echt denken, ooit met deze podcast stoppen, omdat jij gewoon zo'n klein kind bent. En ik dat gewoon niet meer aan kan. Oh, tart.
Ja, praat maar door.
Dat boek aan het lezen, wat ik echt, waar ik ook echt soort van in wil verdwijnen. En dan ook dit boek. En ik wil gewoon al mijn afspraken van de komende weken cancelen om gewoon alleen maar in feutushouding op de bank onder een dekentje deze boeken te lezen.
Ja, snap ik.
Het is echt geweldig.
Ik ga ze ook lezen.
Nou, leuk.
Welke moet ik dan beginnen?
Maar waar heb je zin in, meid? In een soort van gekke non-fiction.
Zin in taart.
Nou, dan moet je daarmee beginnen. Ja, dat is gewoon een roman. Dus daar kan je gewoon helemaal...
Ja, ik denk dat ik dat
wil. Ik heb zin in taart. Nou, wat is jouw tip?
Ja, ik ga eventjes... Ik hik al een paar weken tegen deze tip aan.
Ja.
Omdat het heel erg is gehyped. Maar het is een terechte hype. Dus ik tip hem gewoon. Oliver Strangers, de film, die draait nu in ongeveer alle filmhuizen.
Mm-hmm.
Het gaat over een scenario-schrijver die een relatie ontwikkelt met zijn buurman. Een hele mysterieuze man. Het wordt gespeeld door Andrew Scott en Paul Mescal.
Ze
zijn allebei heel... Ja, maar zij spelen zo ontzettend goed. Het is echt niet normaal hoe goed zij kunnen spelen. Scott, ja, sorry. Andrew Tate. Nee, Andrew Scott. Andrew Scott. Heeft ook een one-man show gemaakt
Andrew
trouwens.
Andrew Tate, sorry.
Ja, Andrew Tate. Ja, dat ik hier Andrew Tate ga tippen.
Muziek promoten.
Ja. Yeah. Ja, maar hij heeft echt supergoeie. Ja, heel romantisch. Nee, hij speelt dus die scenario schrijver. Hij krijgt een relatie met zijn buurman. En hij wordt ondertussen teruggetrokken naar zijn ouderlijk huis. Iets buiten Londen. Mm. En daar lijken zijn ouders nog in leven te zijn. En die hebben gewoon nog hetzelfde aan als de dag dat ze stierven. Want ze zijn overleden. Ja. 30 jaar geleden. Mm. En hij heeft gesprekken met die ouders over zijn identiteit. En dat is echt in zoveel vormen heel mooi. En ook heel belangrijk, het gaat ook over het tijdsbeeld. 30 jaar geleden wie hij was, daar werd anders op gereageerd dan nu. Maar zijn moeder reageert natuurlijk nog steeds, weet je, als iemand van 30 jaar geleden. En je ziet die worsteling van het tijdsbeeld. En je ziet tegelijkertijd ook de overeenkomst van 30 jaar geleden. Het is echt... prachtig. En want hij neemt dat dan ook weer mee naar huis, naar zijn buurman in die nieuwe relatie. Ik wil er niet te veel over zeggen, want het is echt prachtig. Maar ik wil vooral zeggen, je hebt hem waarschijnlijk al een paar keer voorbij zien komen en gedacht, oh ja, daar moet ik misschien heen. Maar ga er niet misschien heen, ga er gewoon naartoe. Want het is echt, echt een prachtig film. Ik heb hem voordat ik op vakantie ging gezien. Toen was ik alleen naar de bioscoop. En Rins en ik hebben dus op vakantie... omdat ik kon er niet met hem over praten. Omdat hij het nog niet had gezien. Mm. En ik werd er helemaal gek, gewoon echt gek van. Ik moest erover praten. Over wat er gebeurt in die film. En ik had ook allemaal theorieën die ik helemaal niet met hem kon delen. En toen hebben we nog... Op een gegeven moment heb ik gezegd... Ja, maar je moet aan Tatjana vragen. Want je moet iets met VPN. Je moet iets met VPN. En dat snap ik allemaal niet. En ik weet maar, dan kunnen we misschien huren uit Amerika. En zo. Nou, allemaal dingen geprobeerd. Oh. Niet gelukt. Dus toen op mijn verjaardag zei Rins, wat wil je doen? Ik wil met jou naar die film. Zodat we het er samen over konden hebben. Oh, dat was ook weer zo vreselijk. Oh, mag ik even één ding? Oké, wij komen dus in die bioscoop gaan zitten. Twee van die wijven naast ons met, weet ik veel, chips, alles kraakt, bla bla bla. Prima. Maar doorpraten als de film begint. Oké, er is nog niks gezegd en er is nog niks te zien. Maar je weet gewoon, de film gaat beginnen. Ja. Doorpraten. En de film begint met het nummer The Power of Love.
Spoilen nog verder. Ik heb niks gezien.
Nee, ik zeg toch, luister nou, doe niet zo dramatisch.
Jawel, maar...
Frankie Goes to Hollywood, daar begint het mee. Dat is het beginnummer. En zij begint dat mee te zingen. Ja, ik wilde haar, ook omdat ik wist natuurlijk... Ja, naar wat voor filmen gingen, wat er allemaal ging gebeuren. Ja, ja. Maar je verpest zo de sfeer waar je meteen in moet komen...
Ja.
En de eerste keer dat ik ging, toen was er dus een soort fout in de film ding. Dus toen had ik hem ook niet meteen. Dus ik dacht ook van, oh dan nu, dan kan ik zo zitten en dan kan ik er meteen in. En toen begon dus die vrouw naast me dat nummer mee te zingen. Oh, en ook nog zeggen, Frankie Goes to Hollywood. En je ziet ook een skyline en toen hoorde je, is dat New York? Nou, toen...
Oh.
Ik wilde er vermoorden.
Mensen, echt absurd.
Echt absurd. Dus dat, nou dit was echt nul spoiler.
Nee, oké, gelukkig maar.
Ja, dus ga daar naartoe en app me. Ja. Jij, hè? Jij, Tatiana.
Niet al deze luisteraars.
Iedereen mij appen.
Dit is zo'n nummer 06-96-65.
Nee. We lopen echt zo uit.
Wow.
Oké.
Oké, nou nog snel even luisteraarsprint.
Ja.
Nee, heel rustig. Beste Tatiana en Malou. Wow, schattig. Beste. Al ruim een jaar luister ik wekelijks de podcast en elke week word ik een beetje meer fan van jullie sprankelende persoonlijkheden. Staat tussen sterretjes. Cute.
Ja.
Jammer genoeg is dit niet de reden waarom ik mail. Ik heb namelijk een hulpvraag. 2 jaar geleden ben ik gediagnosticeerd met borderline en heb hiervoor schematherapie en een behandeling bij de Jelinek gevolgd. Het heeft een enorm positieve invloed op mijn leven gehad en ik kan veel beter omgaan met sociale situaties. Ook drink ik niet meer dagelijks, maar nog wel in het weekend. In eerste instanties gingen mijn escapades in het weekend goed, maar ik merk nu dat het mij alsnog benadeelt in mijn leven. Het komt vaak voor dat ik binge drink, waardoor de borderline trekjes extra makkelijk naar boven komen. Ik vraag veel om aandacht en als ik het niet krijg, ga ik negatieve aandacht opzoeken. Een paar weken geleden heb ik een vriendin geslagen en die is nu terecht erg boos. Ik schaam mij kapot. De afgelopen 10 jaar heb ik vaker dit soort situaties meegemaakt terwijl ik dronken was. Ook heb ik vaker te horen gekregen dat ik minder moest gaan drinken, maar dit lukte mij steeds niet. Onder begeleiding van de Jelinek heb ik dit geprobeerd, gecontroleerd. Heb ik geprobeerd gecontroleerd alcohol te drinken, maar ik vind het saai en het vervult mijn behoeftes van ontlading, aandacht en fysiek contact niet. Ik begrijp dat mijn alcoholgebruik niet duurzaam is voor mijn leven, maar ik mis sensatie en contact als ik het niet doe. Wat denken jullie dat ik het beste kan doen om toch die behoeftes te vervullen en volledig te stoppen met drinken? Alvast bedankt voor jullie tijd en ik kijk uit naar maandag. Groetjes, anoniem.
Ik wil eventjes zeggen, ik vind dit zo'n ontzettend goede mail. We hebben echt, nou eigenlijk, we krijgen altijd hele goede vragen waarin mensen heel duidelijk kunnen formuleren wat er aan de hand is. Maar ik vind er heerst zo'n taboe om de term borderline.
Ja.
En mensen vinden dat vaak heel lastig om te zeggen. En dan ook nog, volgens mij is ook hoe zeg je dat? Sorry, ik kom eventjes niet op een... Een deel van borderline is dat je dat niet goed kan zien van jezelf.
Ja, dus dat je dat niet kan erkennen en een soort van...
Dat je dat niet kan herkennen. Dus ik wil eventjes naar deze briefschrijver een ontzettend groot compliment maken. Ja. Ik vind het zo'n ontzettend goede mail. Ja. Ik vind hem zo goed opgezet. Ja. Ik vind het zo eerlijk.
En ook hoe je dus kijkt naar je relatie met alcohol. En dat het dus dan ook trekjes vergroot. En überhaupt dat je zegt dat je... Ja, nou, ik vind het ook inderdaad echt...
Het zegt heel veel over je.
Heel veel over hoeveel zelfinzicht je hebt en je gewoon de situatie onder ogen komt.
Mm-hmm.
En daar niet voor wegduikt. Dus dat is inderdaad allereerst grote complimenten daarvoor.
Ja, en verder moet je gewoon aan de drugs.
Ja, dat wil ik ook zeggen.
Nee, grapje.
Nou,
dit was niet serieus.
Sorry. Maar ik dacht er wel meteen. Echt erg. Maar als grap, natuurlijk.
Ja, precies.
Maar met hele grote ogen als ik zelf aan de druk ben.
Ja.
Maar nee,
deze vraag kunnen wij natuurlijk niet voor je beantwoorden. Behalve dan, natuurlijk moet je stoppen met drinken. Dat is in alle gevallen het beste voor je. Het is het beste voor je gezondheid. Het is het beste voor de avond daarna. Het is het beste voor vriendschappen.
Ja.
Dat. Dus als jij wil weten, moet ik stoppen met drinken? Wat vinden jullie?
Ja.
Dan zeggen wij ja. Maar gaan wij tegen jou zeggen, stop met drinken en je moet het maar kunnen? Nee, natuurlijk niet, want dat kan niet. En het is heel moeilijk. Dus ik denk, wat wij vooral kunnen adviseren is... zoveel mogelijk podcast luisteren die gaan over alcoholgebruik, over de gevolgen ervan. Zoveel mogelijk lezen daarover, zoveel mogelijk praten daarover, zodat je op een gegeven moment zelf op een punt komt waarin je een beslissing over je eigen alcoholgebruik wil gaan maken.
Ja, en ik denk dat het wel interessant is om te kijken naar, oké, maar waarom... Wat is precies die afhankelijkheidsrelatie tot alcohol? En waarom denk je dat je het dus nodig hebt om een soort van... tussen aanhalingstekens losgeslagen of sensatievolle avond te hebben? Want Dat herken ik wel, hoor.
Ja.
Ik heb zeg maar... Ik kan wel echt gewoon ook zo'n avond hebben zonder alcohol. Maar ik weet wel, als ik gewoon even een paar drankjes drink... dan krijg ik net wel even meer dat randje... waardoor ik gewoon nog meer in die uitgelaten bui kan zijn. En dat vind ik soms ook heel lekker.
Mm-hmm.
Maar goed, als je gewoon merkt dat... Ik heb... Ja, om het even mezelf te betrekken. Maar ik had toevallig vorig weekend... was ik weer een keer uit... en lag ik echt pas om 6 uur in mijn bed.
Mm-hmm.
En ik voelde me daar even zo niet chill bij. En ik heb niemand geslagen. Maar ik... het was gewoon een prima leuke avond met de vrienden waarmee ik was. Maar ik had vooral voor mezelf de volgende ochtend... ik appte jou, volgens mij ook met jou...
Yeah.
Dat ik gewoon zei, ja... dit was gewoon zo niet nodig. En het brengt me eigenlijk gewoon... dan echt veel minder dan het me oplevert.
Ja.
Ik heb daar ook gewoon geen zin meer in.
Nee.
En dus in die zin, natuurlijk is het een andere situatie. En ja, het is een andere situatie. Maar ik herken wel heel erg het gevoel van... dit past me niet helemaal meer. Maar hoe ga ik dat, weet je wel, dan doen? Want ik vind het ook voor mezelf... dit toch best wel een heftig besluit om een soort van... ook ga echt niet meer drinken.
Ja.
En ik heb dan nu voor mezelf dat ik denk... oké, ik ga gewoon die momenten echt wel... terugschroeven.
Ja.
Dus ik ga gewoon... Ik heb nu soms nog steeds weken dat ik elke week weer inderdaad in de lampen hang. En dat wil ik gewoon niet meer.
Nee.
Maar goed, dat heeft de briefschrijver al gedaan. Dus dan, ja.
Ik heb veel mensen gesproken en ik zit daar zelf ook over na te denken. Die 3 maanden stoppen of 100 dagen.
Oh ja.
Om gewoon te onderzoeken wie ben ik zonder alcohol.
Ja.
Zonder jezelf meteen een verbod op te leggen.
Ja.
Forever.
Ja.
Dus misschien zou dat een advies kunnen zijn. Hey, ga een keer 100 dagen. Maar probeer dan wel alles te doen wat je met alcohol ook doet.
Ja.
Lukt het?
Ja.
En nou, Stephanie Laurier had hier natuurlijk een fantastische voorstelling over. En dat ging ook echt over... ik heb een beest in me en dat moet er af en toe uit.
Ja.
En zij gebruikt ook het middel alcohol. Zij noemt het ook echt het middel alcohol daarvoor om te ontladen. En ja, dus luister vooral alles waar Stephanie Laurier in voorkomt. Als je haar even googelt, als je haar even googelt in Spotify. Als je haar even invult in Spotify, krijg je dus heel veel.
Ja.
Zij heeft heel veel aangesproken. Zij vindt het echt een belangrijke boodschap.
Ja.
En zij had ook de neiging om heel vervelend te worden als ze had gedronken.
Ja.
Dus
misschien herken je daar ook
misschien herken
wel
je daar iets aan.
En zij kan er ook heel goed over praten, vind ik.
Precies.
Ook heel slim. En, en zij is nu al een tijd sober en is daar ook heel blij mee.
Ja, was gisteravond was ik toevallig bij haar lekker gegeten. En we hadden het niet eens door dat we niet aan het drinken waren.
Nee, het is dus ook een kwestie van gewenning, denk ik. Maar het kan ook misschien wel lonen als je een soort van andere dingen opschrijft waar je dan... waar je misschien het dichtst bij ook zo'n rush komt.
Ja.
Dus wat zei dat kunnen hele lijpe dingen zijn zoals... oh, misschien moet ik een keer gaan parachute springen. Maar het kunnen ook... je weet het niet.
Ja.
Maar misschien willen mensen dit. Ik
waar.
Niet. Maar
ik durf
maar
niet eens meer te wandelen.
Nou ja, kliffen, crocs of parachute springen, ongeveer hetzelfde. Maar er zijn vast wel dingen in je leven. Of dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, van een bepaald soort muziek heel erg houdt. Dat je dan... even een tijdje alleen maar naar dat soort feesten gaat of zo. Of een soort van de kroeg waar je altijd fucking blij bent. Of weet je, dat je een soort van dingen bedenkt waarvan je weet van oké, daar krijg ik ook echt een goed gevoel van. Maar misschien ergens ook wel afscheid nemen van het moet precies hetzelfde worden als die soort kick van alcohol. Want dat gaat dan misschien gewoon niet meer zijn. Maar dat hoeft ook niet. Dat betekent niet dat je leven meteen minder leuk of spannend of dat wordt.
Mm-hmm. Of misschien gewoon met jezelf afspreken. Ik drink thuis en als ik dan uitga, dan niet meer.
Ja.
Dat zou ook kunnen. Maar goed, ik heb geen idee hoe dat zit. Kijk, sommige mensen zijn doordrinkers. Sommige mensen zijn dat niet. Daar hebben we geen oordeel over en ook geen advies over. Eigenlijk.
En daar is iedereen dus ook anders in hoe dat voor jou werkt. Dus daar kunnen we inderdaad gewoon niet zeggen van je moet dit of dat. Maar
ja, maar wel, ik denk dat dat gewoon nog... omdat nog een keer, wees trots op jezelf dat je zo goed naar jezelf kan kijken. Dat is echt al een hele grote...
Ja.
Dat, je bent echt heel slim als je dat kan.
Zeker.
Nou,
teringlange aflevering.
Ja.
Dit was het.
Dit was het. Wil je samenwerken? tussendertigendoodgaan@gmail.com. Kom maar door. Tot volgende week.
En blijf ons levensvragen sturen en andere leuke berichten via ons Insta @tussendertigendoodgaan. En ja, tot volgende week inderdaad.
Later.
Ciao, ciao.